Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
De wegen zijn nog altijd lekker rustig, Wouter. Maar er is slecht nieuws voor ons petrolheads. In de toekomst wordt het naar verwachting namelijk weer drukker op de weg, ondanks de coronacrisis. Hoe dat kan, hoor je zo meteen.
Ik snap er ook niks van.
Het is wel jammer, want we rijden leuke auto's de laatste tijd.
Ja, maar wel maximaal 100 kilometer per uur. Ja. Als er anderen bij in de buurt zijn.
Precies. Ja, soms mag de verdubbelaar toch gewoon ingezet worden,
vind
toch?
Ik wel, ja, wij wel. We hebben daar speciale permissie voor. Ja. En straks kunnen we dan ook nog eens even over superasfalt rijden. TU Delft, die test dat. Gaat tientallen jaren langer mee dan normaal. En het wegwerk wordt vandaag aangelegd. En we spreken een heuse asfaltprofessor Sandra Erkens.
Zo.
Ja. Ik heb het ook niet verzonnen. Nee. Dat een asfaltprofessor is. Nou, nee, wel leuk natuurlijk. En wel goed dat. Nou heb ik wel het idee dat we heel vaak in Nederland al heel mooi asfalt nog weer eraf schrapen. Omdat we denken, ja, het moet toch 20 centimeter verder naar rechts.
Dus, of de samenstelling moet toch weer anders.
Ja, of we willen toch even een paar leuke strepen erop trekken.
Ja, ander kleurtje.
Maar goed, dit is op zich natuurlijk mooi. Ja. Dat het er dan, als het er goed ligt, dat je het dan ook gewoon echt lang kan laten liggen.
Zeker. En we hebben ook nog contact met de baas van het Lauwman Museum, dat toch weer dicht ging deze week. Ja, dat is lullig. Kortom, een bomvolle show, inclusief een rijimpressie in de Porsche Panamera 4 SE Hybrid.
En dit is uiteindelijk gewoon het compromis van Porsche om de diesel uit het gamma te krijgen.
Ja, het is gewoon een instapper dit, toch? Het is gewoon de langzaamste.
Een prima instapper, ja.
Ja,
ja. dat al de instapper is. Ja,
ja. 460, zoiets.
Ja,
belachelijk. Belachelijk.
Ja, belachelijk. Maar ja, uiteindelijk volledig elektrisch, net als Bentley, hè?
Ja, bijzonder nieuws dat ze dat gaan doen. Ze roepen zullen ze het ook wel doen, denk ik dan. Maar wat vind jij ervan? Volledig elektrisch merk per 2030?
Het is zo ver weg dat ze het ook prima kunnen zeggen, toch?
Ja, nog 10 jaar. Weet je, 10 jaar geleden, wat deden we toen? Ja.
Ja, ze moeten natuurlijk nu wel gaan ontwikkelen, maar ze kunnen makkelijk zo'n opmerking plaatsen. En als het dan niet lukt over 10 jaar.
Dan is het ook goed. Nee, want 10 jaar geleden.
Wie gaat er dan nog terugkijken? Ja, wij misschien. Dan gaan ze zeggen, maar 10 jaar geleden
hebben
we toen
beloofd. Ja. Maar goed, straks rij jij in de Panamera. Ja. Maar eerst dit.
Ja, wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de werkplaats van garagebedrijven? Daarover gaan we praten met Bas Windjes, directeur van WESP, WESP. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
Veel luisteraars maken voor het eerst kennis met WESP. Wat doen jullie precies?
Ja, wat doen we? Wij halen de data op bij garagebedrijven. Dus de meeste garagebedrijven gebruiken een dealer management systeem, een DMS-systeem, om hun facturen te maken. Nou, wij maken dagelijks een kopie van al die data. En dat doen we van meer dan 1000 garagebedrijven. En die data die vergelijken we. En zo kunnen we bedrijven helpen om focus te brengen in hun verrichtingen, in hun werk.
Ja, maar oké, en waar verdienen jullie dan weer aan? Want dat vind ik altijd, dat is dan soms moeilijk met dit soort concepten.
Nee, dus met dit concept heel eenvoudig. Zo'n garagebedrijf betaalt een abonnementsfee. Ja. Dus hij betaalt voor de consultancy die wij leveren op basis van zijn data.
Oké. En jullie helpen ze dan dus ook om er meer uit onderhoud te halen? Of hoe moet ik het zien?
Bij sommige bedrijven is dat meer, maar statistisch gezien kan het natuurlijk ook minder zijn. We komen ook wel eens bij bedrijven die wel erg veel verkopen. En dan zeggen we, joh, dat moet je zelf weten. En als jouw klanten het goed vinden, dan vind ik het ook goed.
Ja.
Maar let even op, je verkoopt 2 keer zoveel ruitenwissels als een ander.
Ja.
En ben je daar niet misschien te... dat je daar niet kritisch genoeg bent.
Ja, maar misschien is dat in Friesland. Daar regent het ook vaker. Nee, ik heb er geen idee. Het regent minder vaak in Zeeland. Dat weet ik wel. Daar is het vaak zonniger.
Ja, maar Den Helder ook trouwens. Ja. Zijn de meeste zonuren van Nederland.
Ja, ja. Dus jullie kunnen eigenlijk feitelijk zien hoe het in de werkplaats gaat. Wat is de impact van de coronacrisis tot dusver?
Ja, zeker als je het vergelijkt met andere branches valt dat enorm mee. Hè? Dus als je het vergelijkt met reisbranche of evenementen of dat soort dingen. We hebben in het begin even gezien dat er, doordat er minder mensen kwamen, dat die omzet iets gedaald is.
Ja.
Maar dat is maar bij universele garagebedrijven 2,6% geweest in het tweede kwartaal. Maar inmiddels is dat hersteld. Hè? Dus we zien nog steeds dat er iets minder mensen in die werkplaats komen.
Ja.
Maar als ze komen, dan mogen we ook wel meer maken. En dus is per saldo voor die bedrijven de omzet zelfs gestegen voor universele bedrijven. Voor dealers is het wat anders.
De auto is belangrijker geworden. Denk ik
denk dat we hebben daar specifiek geen onderzoek naar gedaan. Maar we verwachten dat dat te maken heeft met net als het huis en de auto. In crisistijden willen mensen het fort voor elkaar hebben.
Ja.
Stel je moet naar het ziekenhuis of wat dan ook. Dan willen
we doen ook andere merken dan Ford hoor.
Ja, ja toch. Even voor de duidelijkheid. Ja.
Ik maak geen reclame voor het fort. Een fort is ook een doorwaartplaats in het Engels. Ja, serieus, weet je niet. Ja,
wat
nee.
Die jongen allemaal niet weet. Hij noemt hem soms de professor hier.
Ja, we hebben straks een asfaltprofessor, maar ik ben een professor van nutteloze dingen.
Nou, een wesp is de dataprofessor, dus dat komt goed uit.
Precies, ja. Ik vond het wel grappig dat de Meinhard ging dan spellen. Toen ik denk, nou, de meeste mensen zullen gewoon weten dat wesp dat met een P is. Maar goed, maakt niet uit.
Ja, maar het staat in hoofdletters.
Ja, oké. Okay, ja, dus dan moet je.
Is.
Ja.
Oh, waarvan?
We support performance.
Kijk.
Dus het gaat om de prestatie van het garagebedrijf.
Ja,
beter.
Dus we halen die data op bij het garagebedrijf. En we kunnen met die data hem focus brengen op de speerpunten waar hij op zou moeten letten.
Ja. En waar zou hij of zij, zijn ook vrouwelijke garagehouders, op moeten
letten? Dat is dus heel verschillend per bedrijf. Sommige bedrijven moeten meer aandacht besteden aan hun klantengroep. Hè. Dus we kijken heel erg van hoeveel klanten heb je nou per dag. En want zo'n werkplaatsomzet heeft eigenlijk maar twee componenten. Namelijk hoeveel klanten komen er en wat geeft die klant gemiddeld uit.
Ja.
Dat is net als in de retail.
Ja.
Het aantal bonnetjes maalt bonbedrag.
Ja, precies. Ja.
In de verkoop, als je een verkoper, als je die s'nachts wakker maakt, dan weet hij precies hoeveel auto's heeft hij dit jaar verkocht.
Ja.
Dat is de goede. Maar in de aftersales weten veel garagebedrijven eigenlijk niet precies van hoeveel klanten heb ik nou eigenlijk of hoeveel doorgangen.
Nee.
Nou, als je laat zien hoe die doorgangen zich ontwikkelt aan de ene kant en hoe die omzet per factuur aan de andere kant zich ontwikkelt, dan kun je dus zien van waar zou je aandacht op moeten richten.
Dat is wel super interessant ook van en wanneer haken klanten zeg maar gemiddeld af. Hè? We hebben die vraag nog niet eens, maar je zit bij je merkdealer en op een gegeven moment denk je, fabrieksgarantie al lang afgelopen, om de hoek kan het vast goedkoper. Of is het handiger of is het dichterbij? En dat soort momenten natuurlijk wil je ook zien, zeg maar.
Nou ja, dat kun je dus ook zien. En dat is vaak op het moment dat er wat grotere reparaties komen, besluiten die mensen om van netwerk te veranderen en naar een universeel te gaan.
Ja, oké.
Niet altijd, maar wel vaak.
Ja. Is er ook een verschil tussen merkdealers en universele dealers qua impact coronacrisis?
Ja, dat is er zeker. Dealers, hè, daar waar universele bedrijven zich weer hersteld hebben en in het derde kwartaal tot nu, of in het derde kwartaal zich hersteld hebben, zie je dat bij dealerbedrijven dat er toch nog een min staat, een min 5%. En dat heeft vooral te maken dat er dus minder doorgangen, minder facturen zijn.
Ja.
Wat toch wel rechtstreeks te correleren is aan minder verkoop nieuwe auto's. Die hoeven nog niet klaargemaakt te worden.
Nee, oké. Okay. Qua auto-onderdelen, want jullie kunnen dat echt. Nou ja, je had het net over de ruitenwisser. En dan kun je nog een boom overzetten waar nou de beste, meeste ruitenwissers worden verkocht. Maar
dat kunnen we zien.
Ja, dat
maar
is wel leuk.
Heb je daar het antwoord op?
Ja,
dat hebben we.
Ja,
maar dat ga je nu niet geven.
Nee,
dat je weet het niet uit je hoofd. Nee. maar qua auto-onderdelen, zijn er auto-onderdelen die veel minder in trek zijn? Of juist meer op dit moment?
Je ziet dus nu dat de kilometergevoelige onderdelen, die zie je nu echt in de min zitten. Dus banden.
Ja.
Die zitten in de min, 1% of 4%. Dan heb je de remdelen, die zitten in de min.
Ja.
En daarentegen de onderdelen die wat minder kilometer gevoelig zijn. Bijvoorbeeld accu zit heel erg in de plus. Dat is wel iets van 18% in de plus.
Ja, maar omdat mensen rijden gewoon helemaal niet in de auto.
Ja, staat de auto stil en dat is niet goed voor die accu.
Nee.
Ja. Dat gaat trouwens weer weg, hoor. Dat voordeel wat we daar nu op hebben, hè, er worden nu meer accu's verkocht, maar ik voorspel dat straks worden er minder accu's verkocht.
Ja.
Wat, heb je ook al een voorspelling voor de winterbanden bijvoorbeeld?
Ja,
dat is interessant natuurlijk. Hè? Want heel veel mensen zetten die winterbanden er gewoon onder vanwege de skivakantie.
Ja, of omdat ze in de tijd dat het veel sneeuwde nog hebben. En om ze nou niet te gebruiken is ook een beetje raar.
Dat is 50 jaar geleden ongeveer.
Ja,
dat het echt veel sneeuwde.
Iets korter. Maar Wat je ziet is dat er toch meer mensen op all-season banden overstappen. Ja, ja. Dus die all-season banden zitten in de plus. En dan hoeven mensen die switch niet meer te maken.
Ja.
Maar dat kunnen wij zien. Wij kunnen, doordat we zoveel facturen zien. We hebben de data van 1,3 miljoen auto's. Die in de laatste 365 dagen in de werkplaats zijn geweest.
Ja.
Ja, kunnen we zelfs per maatband dingen zien. Of per inch. Of per snelheidscodering.
Ja.
Dat is, eigenlijk is het een soort vorm van digitalisering van het marktonderzoek.
Ja.
En dus daar waar je vroeger vroeg je aan 10.000 mensen van, nou, hoe gaat u met onderhoud van uw auto om? En nu meten we dagelijks de facturen van 1,3 miljoen auto's.
Ja, wel leuk. Vind ik interessant ook inderdaad. Van, hè, zouden juist in deze tijden ga je misschien meer leuke ritjes maken. Dus misschien zeg maar de spannende bandenmaten met hoge snelheidscodering, die gaan misschien net weer ietsje harder.
Ja.
En de brave snelheidscoderingen, zeg maar, voor de lease-autootjes wat minder. Maar goed, dat is een theorie van mij.
Dat, op basis van dat soort interesses ben ik ooit met West begonnen.
Ja.
Dus ik wilde gewoon een paar dingetjes weten en dan ging ik het uitzoeken. Ja. En dat is een beetje uit de hand gelopen.
Ja. Oh, maar best een leuke hobby, toch?
Ja.
1,3 miljoen auto's. Jullie hebben speciaal gekeken naar onderhoud van auto's. Wat blijkt daaruit onder andere?
Nou ja, een van de dingen waar ik me altijd over verbaas is dat er toch nog heel veel auto's zijn die geen onderhoud krijgen. He, dus als je... Wij tellen eigenlijk heel simpel. Misschien in de toekomst achterhaald. Maar wij kijken, is er een oliefilter vervangen? Dan is er onderhoud plaatsgevonden.
Ja.
Ik weet dat voor een elektrische auto natuurlijk niet zo is. Maar even grosso modo kijken we zo. En wat we dan zien is dat als je in de laatste 2 jaar kijkt. Dat toch een groot gedeelte van het wagenpark heeft in de laatste 2 jaar geen onderhoud gehad.
Hoe groot is dat deel?
Nou, 48%.
48%?
Ja. En dat verschil natuurlijk hebben. Als je in data zit, moet je altijd heel snel nuanceren. Want het gemiddelde klinkt leuk, maar het gemiddelde zegt ook weer niks. Hè? Want als je mannen hebben geen borsten, maar als je een onderzoek in Nederland gaat houden naar hoeveel borsten heeft de gemiddelde Nederlander, dan is dat er 1. Maar het zegt je niks. Snap je? Dus
ik zit even te.
Ja. Ja. Dus je moet heel erg kijken van wat zie ik dan? Dus jonge auto's die hebben veel meer onderhoud gehad. Maar zelfs bij jonge auto's heeft geen 80% een onderhoudsbeurt.
Nee, maar als je natuurlijk weinig rijdt en met de onderhoudstermijnen worden kilometers mogelijk langer, dan hoef je misschien eerst 2 jaar ook helemaal geen onderhoud.
Nou, de meeste merken schrijven toch wel minimaal 1 keer per 2 jaar voor.
Ja.
De oudere auto's 1 keer per jaar zelfs. Maar wat je ziet, is een belangrijker element, is dat veel mensen zich überhaupt niet realiseren wat onderhoud is. Die denken, hij heeft een APK gehad, dus hij heeft onderhoud gehad.
Dat voelt als onderhoud.
Ja, APK. Moet je maar eens op een verjaardagsfeestje vragen of ze het verschil weten tussen onderhoud en een APK-keuring.
Lijkt me een leuk gespreksonderwerp.
Ja.
En hoe zit het met je pensioen?
Ja.
Ook nog zo'n leukje.
Misschien dat mensen tegen mij er wat vaker dan gemiddeld over beginnen. Maar
we hebben een gezellig gesprek, maar ik weet niet. Het is dus niet de tip van de dag om op een verjaardag hierover te beginnen. In deze tijden mogen 3 volwassenen op bezoek komen. En dan begin jij over. Weet jij het verschil tussen APK en onderhoud? Die hebben belangrijke vraag.
Omdat jullie het niet willen weten, zoeken wij het uit.
Maar dat is mensen die geven een APK-keuring. Dat is zeg maar een soort minimaal wettelijk. Je auto kan nog net de weg op. Hè? 1,6 mm profiel volgens mij. Ja. En dan heb je een APK-gekeurde auto.
Ja.
Maar als je daarmee door een regenbui rijdt, dan is het toch heel erg niet fijn. Ik herken het wel. Ik merk het ook wel bij andere mensen.
Kennelijk voelen de meest veel mensen het dus niet als die urgentie.
Nee, maar vergis je niet. Kijk, we zijn natuurlijk, en zeker als autofreaks, zijn we nogal gericht op jonge auto's. Maar als er 500.000, even grosso modo, 500.000 nieuwe auto's per jaar verkocht worden, dan is de 5 miljoen auto's zijn 10 jaar, van 0 tot 10 jaar oud.
Ja.
Maar er zijn 10 miljoen auto's in Nederland. Ja. Dus die andere 5 miljoen die zijn ouder dan 10 jaar. Ja, daar heb je best veel mensen zitten die rijden van APK naar APK.
Ja.
Dat is toch jammer. Want die auto gaat langer mee.
Ja.
Als je hem af en toe, als je een beetje aardig voor hem bent af en toe.
Ja. Dat is denk ik een moeilijk concept. Ik zou het misschien kunnen vergelijken met het schilderen van je huis. Daar kan je het zien. Hè? Als ik te lang het niet doe, dan gaat het bladderen. En dan vallen de gaten in. Maar met een auto kan je dat natuurlijk eigenlijk heel moeilijk tastbaar maken.
Dat hij
langer meegaat daardoor.
Nou ja, daar hebben wij en de BOVAG. En daar hebben dat soort instanties wel een rol. Om mensen erop te wijzen dat als je dat doet, dat die auto langer meegaat. En ik denk zelfs dat het dus voor het milieu ook ook beter is. De uitstoot is beter. Ja.
En
alles.
En de veiligheid.
Handelslijtage is beter. De
verkeersveiligheid gaat omhoog. Ja. Goed. Ja. Interessant om te kijken naar de kosten van het onderhoud, hè, en reparaties van auto's in de afgelopen 12 maanden. Heb je een gemiddeld bedrag gevonden?
Ja, €551 extra btw. Dat is wat er gemiddeld in Nederland dus uitgegeven wordt bij ons aangesloten garagebedrijf.
Ja. En dan zou je verwachten, een oudere auto heeft meer onderhoud nodig. Dus dan zou het bedrag hoger kunnen zijn, maar dat is volgens mij niet zo.
Nee, dus als je een auto pakt van 2007 bijvoorbeeld, dan is het al 525. En als je nog lager gaat, dan ga je naar de 400, 300. Ja. Maar een grote verschil is hoeveel gereden kilometers heb je. Hè? Dus wij kijken vaak, een Mercedes is duurder dan een Suzuki. Maar is dat nou alleen maar... dat heeft niet alleen maar met het merk te maken. Nee. Maar bijvoorbeeld ook met hoeveel kilometer wordt er in een Suzuki gereden.
Ja. Ja, nou, soms Suzuki's wel veel, maar niet in allemaal. Nee, die koop je niet per se om kilometers te verrijden. Nee,
we kunnen het uit de data halen. Ja. Ik heb het nu niet bij me, maar dat kunnen we precies zien.
Oké, en wat als we nou die verbrandingsmotor en elektrische auto's vergelijken? Wat is dan het verschil? Want wordt altijd gezegd, elektrische auto's, bijna geen onderhoud aan. Weinig bewegende delen.
Ja, veel goedkoper. Ja.
Het ongenuanceerde antwoord is dat een elektrische auto in onderhoud meer kwijt is. Dat is namelijk €584 extra btw. En dat is dus, dan moeten we de aantallen er even bij pakken. Dus we hebben een onderzoek gedaan door uit 1,2 miljoen traditionele voertuigen, 40.000 hybride voertuigen en 10.000 elektrische auto's. En dan is die elektrische auto's gemiddeld duurder, €584. Maar de nuance opzoekend, dat is natuurlijk een scheve verdeling. Hè? Dus in die 1,2 miljoen gewone auto's, daar zitten heel veel Suzuki Alto's en Peugeot 107's in. Ja. En in die elektrische auto's, dat zijn veel zakelijke auto's die veel meer rijden. Er zit veel meer Tesla's en dat soort spul in.
Ja.
Dus ja, die vergelijking gaat niet helemaal.
Je bent niet helemaal
appels
op.
Met appels aan het vergelijken.
Nee. Maar hieruit kan je ook wel een beetje afleiden. Maar de stelling, het is veel goedkoper.
Nee, dat is dus onhoudbaar. Dat is ook niet waar.
Nee.
En zelfs als wij binnen segmenten en binnen leeftijdsgroepen kijken. Dus we kijken dan, nou, wat wordt er nou gemiddeld uitgegeven aan een Tesla vergeleken met een Passat. En dan allebei binnen hetzelfde netwerk en binnen dezelfde leeftijdscategorie. Zelfs dan wint de elektrische auto het echt niet altijd. En dat komt doordat er een enorme verschuiving binnen die onderdeelgroepen plaatsvindt.
Ja, want de bougies en het oliefilter, daar hoeft in ieder geval niet bij een elektrische auto.
Nee. Met name dan de banden, denk ik.
Olie niet, dat is een hele belangrijk aspect natuurlijk.
Banden wel.
Banden is de grote, het grote verschil. Hè? Ja. Als je naar die elektrische auto kijkt.
Zeker. Nee.
dat zou kunnen komen. Hè? Op dit moment, doordat het zoveel jonge auto's zijn, meten we heel weinig accu's natuurlijk. Ja. Maar op den duur zou dat kunnen komen. Hè? Maar op dit moment is het banden. En dan niet alleen omdat ze sneller banden verslijten. Hè? Harder optrekken, harder remmen. Maar ook doordat die banden die onder elektrische auto's zijn, zijn heel vaak afwijkende maten en daardoor duurder.
Wat is het verschil qua prijs?
Het verschil in prijs.
Die banden, de kosten bedoel ik eigenlijk.
Ja, in kosten is het verschil. Dus bij een elektrische auto zit gemiddeld voor €162 per jaar aan banden op. En bij een traditionele auto €49 per jaar.
Ja.
Dus dat scheelt enorm. Maar dat wordt dus deels veroorzaakt doordat het andere maten zijn. En deels doordat het hele andere kilometrages op zijn. Ja. Dus dan moet je genuanceerd kijken.
Maar gaat die elektrische auto dan nog wel die grote klap uitdelen aan de werkplaats uiteindelijk?
Ja, dat is maar zeer de vraag. Hè? Want dat zegt altijd iedereen. En ik zie ook wel dat er een bepaalde onderdelencategorie echt wegvalt. Maar als je kijkt hoe complex die auto's worden, ja, dan zie ik het aantal uren wat je aan die auto moet besteden oplopen. En doordat er steeds minder goed opgeleide monteurs zijn, is het ook van belang. Ja, dan zou die prijs van die monteur ook wel eens omhoog kunnen gaan.
Juist. Dankjewel, Bas Windjes, directeur van WESP.
De Nationale Autoshow.
Want vandaag wordt op de N240 bij Wieringerwerf bij de afsluitdijk een stuk wegdek met super asfalt aangelegd. Sandra Erkens is hoogleraar toegepaste wegenbouw aan de TU Delft en betrokken bij de proef.
De asfaltprofessor, toch?
Ja, de asfaltprofessor. Welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Wat maakt dit asfalt zo bijzonder?
Ja, er zit epoxy in. Zeg maar gewoon asfalt. Ja. Dat wordt gemaakt van stenen van allerlei formaat. En dat wordt aan elkaar geplakt. Net zoals bij beton eigenlijk. Bij beton gebruik je daar cement voor. En bij asfalt bitumen.
Ja.
Dat is een product uit de olieraffinage. En in dit geval is dat bitumen gemengd met epoxy. En dat fungeert eigenlijk als een soort van micro-wapening in het materiaal. Waardoor het veel langer mee kan.
Ja, epoxy is ook een beetje elastisch, toch? Ik heb wel een beetje epoxy. Tennisbanen.
Ja,
we
hadden het altijd op de zeilboot zitten. Vroeger.
Ja, op de zeilboot, ja. Ja,
want ja daardoor bleef die dreven. Lijm en zo uit de doe-het-zelf.
Ja, precies. Ja.
Dat, daar kennen mensen het inderdaad van. Het is inderdaad over het algemeen hard en elastisch. En bitumen is wat zachter. En dat is dan viscoelastisch. Betekent dat het reageert op temperatuur en op hoe snel je het belast.
Ja.
En het wordt iets elastischer door die epoxy die je erin stopt. Eigenlijk hetzelfde ook wat je dus met wapening doet. Dus vandaar die micro- of nanowapening vergelijking.
Kijk, we leren hier nog eens wat. Hè? Dit asfalt, hoeveel langer gaat dat dan mee? Wat zijn de verschillen die we kunnen verwachten?
Ja, dat is de million dollar question natuurlijk. Ja. Dat, als we in het laboratorium kijken, dan verwacht je dat het ergens tussen de 3 en 5 keer langer mee kan dan het normale asfalt. Dan zit daar ook al wat spreiding in.
Ja.
Maar of dat ook buiten echt gebeurt, dat is natuurlijk altijd weer de check waar het uiteindelijk om gaat. Dus vandaar dat het ook zo leuk is dat Noord Holland eigenlijk parallel aan het onderzoek al de plannen had gemaakt om ook die proefvakken te gaan doen. En daar zijn ze dus vandaag mee bezig om dat te installeren.
Maar hoeveel langer zou het mee moeten gaan om het ook rendabel te maken? Want ik kan me wel voorstellen dat het wat prijziger is in de aanleg.
Klopt, dat is inderdaad het is in eerste instantie duurder, dus dat is ook een drempel in zekere zin. En je moet natuurlijk ook een locatie hebben waarvan je weet dat het de moeite waard is als het zoveel langer gaat liggen. Als je weet dat over 10, 15 jaar je daar grootscheps gaat verbouwen. Dan is het een beetje zonde.
Nou, wat dat betreft dacht ik, Wieringerwerf bij de afsluitdijk. Ik denk, de afsluitdijk, die gaan we niet snel verplaatsen. Dus waarom niet gewoon de afsluitdijk zo...
De reparaties van de afsluitdijk.
Ja,
de renovatie.
En dat is, daar kan je zo moeilijk... Als je om moet rijden, is een end. Dus daar is het wel handig als het asfalt gewoon lang meegaat. Ja.
Klopt. Dus dat, maar tegelijkertijd is dat dan ook weer niet zo'n plek waar beheerders graag nieuwe dingen uitproberen. Oh, ja. Want mocht er dan toch nog iets fout gaan omdat je er te weinig ervaring mee hebt, moet je al heel snel weer terug. En dat wil je op dat soort plekken juist weer niet hebben.
Ja, dat is ook waar. Ja.
Dus vandaar dat dit soort locaties ideaal zijn.
Hoe gaan jullie het precies testen?
Wat de beheerders, zoals Noord-Holland in dit geval, die houden eigenlijk al hun wegen altijd in de gaten. Eens in het jaar of eens in de 2 jaar kijken ze hoe het erbij ligt. Nou, dat gebeurt hier natuurlijk ook. Maar daarnaast hebben we sensoren ontwikkeld die worden ingebouwd. Dus daarom zijn er ook mensen van de TU Delft aanwezig nu bij de installatie. En daarmee hopen we vooral te zien dat het materiaal inderdaad stijver is. En dat je dus een wat andere verdeling van het verkeer naar de lagen onder die epoxyasfaltlaag krijgt. Want dat zou een goede aanwijzing zijn dat wat we in het laboratorium gezien hebben, dat we dat ook in de weg terug gaan zien en dat het inderdaad langer meegaat.
Ja, het is harder. Dus als je erop valt, dan doet het ook meer pijn. Ja.
Niet doen, niet vallen.
Ik weet niet of je dat, want dat is vooral het scherpe wat je dan voelt.
Oh, okay.
Dat zou ongeveer gelijk moeten zijn.
Oh, ja.
Maar de lagen eronder zouden dus wel moeten voelen dat ze minder ingedrukt worden door het verkeer. Doordat die laag die erboven zit stijver is. Ja.
Zijn jullie nog wel afhankelijk van de verkeersdrukte? Hè? Want hoe meer verkeer er overheen gaat, hoe sneller je weet of het lang meegaat of niet.
Voor een deel, maar er wordt ook zeg maar een standaard asfalt bijgelegd. Dus je kunt die twee gewoon onderling vergelijken om te zien wat er gebeurt. En de mate waarin het achteruit gaat is altijd een combinatie van het effect van het verkeer en het effect van het weer. En daar moet je dus toch op wachten. Dus dat is inderdaad altijd vervelend. We hopen zo vroeg mogelijk echt iets te kunnen zeggen over hoe lang het nou echt mee zal gaan buiten. Maar je bent gewoon afhankelijk van, jij hebt die tijd gewoon ook nodig.
Ja, en wanneer denkt u dat ongeveer te zullen weten?
Nou, dit onderzoek loopt officieel nu nog 2 jaar door. We hopen daarna in elk geval die verschillen in stijfheid gezien te hebben. Maar dan heb je ook bij normale asfalt gewoon echt nog geen schades. Dus voordat je echt die verschillen gaat zien in wanneer de onderhoud moet gaan plaatsvinden, ben je echt weer jaren verder.
Okay.
Dat is altijd helaas een kwestie van de lange adem.
Nou ja, dan spreken we elkaar over een paar jaar weer, denk ik.
Graag.
Ja. Zeker. Nog één korte vraag. Hè. Als je eroverheen rijdt, hoor je dan ook een verschil?
Dat is een goede vraag. We verwachten geen hele grote verschillen, maar het zou wel kunnen. Want de stijfheid van het materiaal speelt daar ook een beetje een rol in. Maar de geluid wat je hoort is met name inderdaad een oppervlakte-effect van de banden die vervormen. En daar verwachten we niet echt heel veel effect van.
Dus zoeken jullie ook nog testers om een burn-out te maken of een beetje te slippen op het asfalt? Want Meijners en ik hebben op zich wel tijd de komende tijd.
Heel leuk.
Nou, nee, want we willen het graag veilig houden, zodat er geen ongelukken gebeuren.
Dat kunnen wij.
We
are professionals.
Hartelijk dank, Sandra Erkens, hoogleraar toegepaste wegenbouw aan de TU Delft. En zometeen.
Ja, het Lauwman Museum. Ja, heel mooi museum. Wereldwijd vermaard museum. Ja,
zeker.
Absoluut waar.
In de automotive zeker.
Ja, algemeen. zo in het algemeen ook. Deze week helaas toch weer dicht. En ja, we gaan het hebben over de verkeersdrukte in de toekomst. Ja. Weet je, nou, de vooruitkijk vind ik allemaal...
Laten we ook iets leuks doen.
Rijden met een hybride auto. Een Porsche, dat dan
dat
wel.
Dat dan wel, ja. Ja, als die batterijen uitgaan...
Dan heb je gewoon lekker een V6.
Hier. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Ja, Porsche heeft de plug-in hybride Panamera nog wat potenter gemaakt. Mooi die batterij, hoor.
Ja, je zoomen zo mooi.
Ja.
Ja, dit is een belachelijke auto eigenlijk, dit, hè? Gewoon iedere Panamera is al belachelijk snel.
Ja, 560 pk.
En het kan nog gekker, hè? Want ze hebben ook nog een Turbo ja. S en een Turbo SE Hybrid. Dus,
Nou, ik vind het ook wel een beetje... Ja, dit is gewoon eigenlijk de auto om de diesel eruit te krijgen, hè? Lange stuk over de autobaan knallen. Ja. Als je echt elektrisch gaat, dan heb je gewoon de Taycan. Wil je echt leuk sportief rijden, dan heb je elke 911 die je maar kunt bedenken ongeveer.
Ja. Ja, wat wel raar is, want het is in natuurlijk, zeg maar, hè, om de CO2-footprint van Porsche naar beneden te krijgen. En de diesels wilden ze eruit. Want daar was iets mee met die diesels, Volkswagen. Ja. Ik weet niet meer, weet jij nog? Maar uiteindelijk...
Het is allemaal fake nieuws, hè?
Ja, man. Ik heb gehoord van mijn goede vriend Trump, wordt allemaal fake nieuws. Maar dit is natuurlijk wel, als je echt lange afstanden veel kilometers rijdt, is een diesel natuurlijk wel echt een klap beter dan een plug-in hybrid.
Goed. Zeker, maar goed. Trouwens, we kregen nog een leuk tweetje binnen van Miss Nanny.
Ja.
Die zegt, lieverds, jullie camerastanden zijn een beetje ongelukkig. Veel microfoonhengel, weinig petrolheads. Nou, als het goed is, hebben we er wat aan gedaan.
Ik krijg nu van mijn buurman Remy beter, zegt hij.
Goed zo. Okay. Nou, dus Lenny, je kunt weer naar ons kijken. Kennelijk is dat ook belangrijk.
Ja, nou, zeker. Maar ik zal nog even een beetje draaien, zodat die microfoon niet te veel ervoor zit, inderdaad.
En volgende keer gaan we ook iets leuks aantrekken. Niet twee grijze truien.
Ja, inderdaad, ja. Huh? Dat is een beetje mijn haarkleur hebben we nu aan allebei.
Ja, precies. Ja, ja, het is radio, hè?
Ja, maakt allemaal niet uit.
Hey, eerst naar het Lauwman Museum, Wouter.
Ja, strengere coronamaatregelen. Ze waren natuurlijk weer open. Maar ze moeten deze week de deuren weer sluiten, het Lauwman Museum. In ieder geval de komende 2 weken. Maar ik denk dat we wel een beetje kunnen inschatten dat het misschien nog wel langer gaat duren. En dus hebben we contact met Ronald Kooijman, directeur van het Lauwman Museum. Ronald, welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel.
Ronald, we spraken eind mei voor het laatst met je. Toen was je als een kind zo blij, hè? Want je mocht weer open na de eerste coronagolf. Wat betekent dit nu voor jullie?
Nou ja, dit is jammer, maar ik verwacht wel weer 19 november weer open kunnen.
Weet jij meer dan wij? Of hoop je het?
Nou, de verwachting is echt 2 weken. Het zou langer kunnen duren, maar daar ga ik niet van uit. Ook omdat wij als zogenaamde doorstroomlocatie zijn.
Begrijp je het wel dat ze zeggen van nou, doe maar even dicht al die musea?
Ja, dat begrijp ik wel. We hebben wel een goede situatie dat wij een groot museum zijn. En we hebben al eenrichtingsverkeer. We hebben altijd een vaste route die je moet lopen. Dus eigenlijk kan je heel veilig ons museum bezoeken. Maar je moet wel één lijn trekken. Je kan niet zeggen het Lauwman Museum mag open en een aantal andere musea moeten dicht. Dus dat snap ik wel. Het blijft jammer.
Maar jullie zijn gewoon coronaproof.
Ja, dat klopt. Dat zijn we ook. En ze moeten een lijn trekken. Je hebt ook buitenlocaties, dierenparken en openluchtmusea zelfs, die ook dicht moeten. Ja. Misschien zelfs nog veiliger dan bij ons. Maar het idee daarachter is dat je reisbewegingen voorkomt. En zeker met andere mensen dan je eigen gezin. En je gaat vaak naar een museum toe met vrienden, met een grote gezelschap.
Je zou er natuurlijk nog een drive-thru museum kunnen maken. Als je al die prachtige auto's nou ergens mooi op een veld zet. Ik denk bijvoorbeeld vliegveld Valkenburg bij Leiden daar. En dat je gewoon iedereen er langs laat rijden in hun eigen auto.
Ja, nou, goed idee.
Goed idee, hè?
Ik ben zelf nog niet geweest.
Nee. Maar daar heb je gewoon een heel groot stuk asfalt waar je ze allemaal neer kunt zetten.
Je mag welkom heten. Nogmaals op 19 november. Dan ga ik daar voor ons nog naar uit. En dan kunnen we ze ook veilig ontvangen. Dat scheelt een hoop werk, Meijnert.
Ja, dat begrijp ik. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit toch wel weer een klap betekent voor jullie. Hè? Dat het museum weer dicht moet nu. Je kunt geen bezoekers ontvangen. Dat betekent ook minder inkomsten.
Ja, dat is jammer. Het is evident dat er minder inkomsten zijn. Hoewel het bezoekersniveau best op aardig niveau was. De laatste paar maanden alweer. Er zitten ongeveer 80% van het normaal aantal bezoekers dat we mogen ontvangen. Dus dat is positief. En evenementen, die konden we niet faciliteren.
Wat ga je doen de komende weken?
Autos poetsen,
nee. Klussen?
Ja, dat gaan we wel doen.
2 weken vrij.
Zorgen we dat het spik en span uitziet.
Ja.
Ik kan gelukkig vanuit huis nog het een en ander doen. Dus de dingen gaan wel door. En de voorbereiding voor eventuele tentoonstelling voor volgend jaar zijn we mee bezig. Maar we wachten natuurlijk nauwgezet alle berichten over corona en hopelijk de verbetering af.
Mooi, heel veel succes Ronald Kooijman, directeur van het Lauwman Museum. Laten we hopen dat jullie weer snel open mogen. En dat iedereen die mooie auto's van mooie auto's houdt daar weer langs kan komen.
Precies.
De Nationale Autoshow.
Ondanks de coronacrisis wordt het naar verwachting toch weer drukker op de wegen. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in een rapport, het KIM. Henk Stipdonk is directeur van het KIM. Welkom in de uitzending. Het eind januari, okay, toen we u voor het laatst spraken, ging het over een onderzoek naar die acceptatie van files. Wat was toen ook weer precies de conclusie? We nemen de files voor lief, volgens mij.
Ja, mensen vinden de files tegenwoordig minder erg dan veel andere problemen in het verkeer of in de samenleving.
Ja, maar
dat was het toen.
Ja, dat was toen, hè. Nu. En nu zijn we 9 maanden verder en de wereld ziet er volkomen anders uit.
Ja, het is de vraag of dat voorgoed is. Of dat we misschien toch nog weer helemaal terugkeren naar het oude. Of iets ertussenin.
En heeft u een idee?
Wij denken nu dat als we straks een vaccin gevonden hebben en alles kan weer economisch normaal worden, dat we voor een groot deel wel zullen terugkeren in het oude, de oude ontwikkelingen, maar niet helemaal. Wij verwachten wel dat sommige mensen toch wel het voordeel hebben geproefd van thuiswerken of thuis lessen volgen of op een andere manier werken, of misschien iets later van huis gaan. Dus er zullen zeker effecten zijn, gaan wij vanuit. En dat is ook resultaat van onderzoek dat we hebben gedaan in ons panel. Mensen zeggen dus, of ze het echt doen, weet iemand zeker. Maar mensen zeggen, wij verwachten wel dat we een deel van onze tijd voortaan thuis zullen blijven werken.
Ja,
als dat gebeurt, betekent dat voor de files dus gewoon dat die minder zullen zijn.
Ja, want er hoeft maar een klein percentage thuis te werken, was altijd gezegd. En dan hebben we geen files, toch? Dus het kan enorme impact hebben op die files als er een klein percentage thuis zit.
Ja, het is altijd het laatste beetje verkeer dat er te veel is. Dat zorgt dat er oponthoud ontstaat. Dus als dat kleine beetje er niet is, dan hebben we geen oponthoud. Dat klopt.
Nee. In het rapport kijken jullie verder, hè, zeg maar, jaarlijks. Wat waren de verwachtingen voor de coronacrisis toen die uitbrak? Hè? Want we hebben natuurlijk voor de pre- en post-corona, want de wereld is wel veranderd. Maar wat waren die voordat die uitbrak?
Nou, die mobiliteit die. Laat ik het zo zeggen. Als je kijkt naar wat de mobiliteitsontwikkelingen tot 2019 deden. Dan was er gewoon een kleine regelmatige groei in de automobiliteit. En nog wel wat meer zelfs in de mobiliteit van trein, bus, tram en metro.
Ja.
Er wordt ook steeds meer gefietst. Dus alles klom lekker door. En wij gingen er ook wel vanuit dat zo door zou groeien. En hadden dus voor bijvoorbeeld de reistijdverliezen voor over 4 jaar. Inmiddels nog maar 4 jaar. Gingen wij ervan uit dat ten opzichte van 2018 met iets van 23% zou stijgen. En dat halen we nu niet meer.
Nee.
Plus 23% reistijdverlies, daar gaan we nu niet meer van uit. In het scenario waarin het allemaal het gunstigst is, in 2024 gaan wij uit van max 20% reistijdverlies.
Nou, maar dat is ook maar een klein verschil. Want 23 versus 20% reistijdverlies, het heeft wel iets van impact dan, maar ik zou niet zeggen verwaarloosbaar, maar het is wel bijna verwaarloosbaar.
Nou, het is dan ook wel de meest optimistische schatting. Optimistisch in termen van het gaat goed met de economie.
Ja.
En dus als het met die economie nog een beetje tegen zit, dan zou het ook best eens kunnen dat we op 0% extra reistijdverlies komen ten opzichte van nu. En dat zit hem erin. Wij baseren onze prognoses op CPB-prognoses, Centraal Planbureau-prognoses. En die doen ook best wel, maar weten het natuurlijk ook niet zeker.
Nee. Maar dat is natuurlijk nu wel het interessante van deze situatie. Hè? Want u zei net, de oude groei voor corona, die was eigenlijk heel geleidelijk. Daar kun je gewoon bijna de klok op gelijk stellen. We wisten wat er op ons af zou komen. Nu weten we het allemaal niet meer.
Nee. Nu weten we het niet meer goed. Dus al die prognoses die toch altijd al een beetje onzeker waren, eerlijk gezegd, in de toekomst kijken is niet zo makkelijk. Die onzekerheden zijn nu extra groot. Dus in plaats van dat we zeggen het is 23% plus of min een paar procent, zeggen we in het ene scenario zitten we op 0% groei en in het andere scenario, andere uiterste, op 20% groei. En het zal wel iets daartussenin zijn.
Ja, maar dat is het lastige. Uiteindelijk moet de overheid op basis van dit soort gegevens wel beleid gaan voeren natuurlijk. natuurlijk.
Ja, het wordt voor de overheid een interessante tijd. Want je moet omgaan, omgaan met die onzekerheden. Dat zien we tegenwoordig elke paar weken op tv.
Dat vindt de politicus niet leuk.
Ja, nou ja, kijk, er is nou eenmaal weinig zeker in wat er morgen gebeurt.
Ja.
Zijn de uitkomsten van de verkiezingen in Amerika al bekend?
Ja, we komen wel een stapje dichterbij. Het zou zomaar kunnen duren tot de volgende autoshow, voordat we het weten.
Ja. Nou hoor ik u zeggen, op de ramingen van de CPB, de economische groei. Maar ik denk, maar er is ook wel fundamenteel iets veranderd. En dat zegt u zelf eigenlijk ook wel. Van misschien blijven mensen wel vaker thuis werken. En dat heeft dan natuurlijk veel nog weer meer impact. Als de economie hard groeit, maar tegelijkertijd werken we allemaal de helft van onze tijd thuis. Nou, dan hebben we nog steeds niet dat reistijdverlies met z'n allen. Want dan staan die files er gewoon niet.
Ja, dat klopt. Maar ook dat is onzeker. Dus economische prognoses zijn onzeker. En de prognoses van hoe mensen hun gedrag, zoals ze dat nu hebben veranderd, zullen laten beklijven. Ook dat is onzeker. Overigens is dat natuurlijk wel, ik vind dat in deze tijd wel het meest interessante wat er aan de hand is. Files hebben we altijd al gehad.
Yeah.
En de groei van de mobiliteit ook. Maar wat nu aan de hand is dat mensen, in tegenstelling tot vorig jaar, gedwongen zijn geworden om thuis te werken. Op grote schaal.
Yeah.
En hun boodschappen thuis te laten bezorgen. En op thuis zelfs opleidingen te volgen. Dat kan zomaar het begin zijn van een hele nieuwe tendens.
Ja.
En dat weten we niet, maar we kunnen over een jaar terugkijken.
Ja.
Of over 2 jaar terugkijken en vaststellen dat 2020 een omwenteling heeft teweeggebracht.
Ja.
En daar hopen we toch met z'n allen een beetje op.
Ja, ja, want
ja, we moeten wel naar een fossielvrije en groen toekomst in een 10, 20, 30 jaar.
Ja, dan moeten we gewoon niet reizen. Hè? Dat is het beste. Ik bedoel, iedere reis die je nu maakt, dat is het beste voor het milieu. Dan moet je gewoon lekker thuis zitten.
Ja,
liefst met de verwarming op 16 in een dekje. Ook elektriciteit groeit nog steeds niet aan bomen. Dus fietsen. Ja, als fietser stoot je ook CO2 uit. En dan moet je weer meer drinken en eten. Dus ja.
Minder mensen helpt ook trouwens.
Nou, het wordt nu heel filosofisch.
De fiets. Heren, de fiets is wel een 1 op 500 loopt die.
1 op 500? Oké.
Okay.
Ja, dat is wel.
500 kilometer op 1 kilo vet.
1 kilo vet. Nou, dan kan ik nog best wel wat een paar duizend kilometer fietsen. Goed om te weten.
Het heeft ook vooral gezondheidsvoordelen.
Ja, precies. Dat is waar. Zolang je niet valt.
Daarom is fietsen zo fijn.
Ja.
Daarom is fietsen zo fijn. Het is een heel zuinige vervoerwijze.
Ja. Zo vlak voor de zomer. Toen was het fietsen en mensen dat is het helemaal nu. Want ja, maar het was ook lekker weer. En natuurlijk, dan gaan mensen ook op de fietsen. Wat voor effecten zien jullie daar dan ook van? Of heb je daar specifiek onderzoek naar? Want ja, nu gaat het wat meer regenen. Dan zit ik zelf ook niet zo graag op de fiets meer. Dan ga ik toch ook liever met de auto. Maar dat zijn natuurlijk ook wel. Het is ook een beetje seizoensafhankelijk van wat mensen gaan antwoorden. Wat ze het liefst doen.
Dat is waar, maar dat is alle jaren.
Ja.
En als je kijkt naar de langjarige trends, dan zie je daar toch wel steeds meer elk jaar een paar procent bijkomen.
Ja.
En nu met de komst van de elektrische fiets, ook dat is niet een trend van de afgelopen paar maanden.
Ja.
Ook in 2019 hebben we al vastgesteld, 18% van het fietsgebruik van de ritjes is op een elektrische fiets. En meer dan een kwart van de totale afgelegde afstand is op een elektrische fiets. En dat is echt aan het groeien. Dat was in 2013 nog de helft daarvan of zo.
Ja.
Dus er wordt steeds meer en steeds verder gefietst, ook dankzij die elektrische fiets. En die kan best een hoop korte afstandsritjes, zeker fileritjes, woon-werkritjes vervangen. Dat is echt helemaal niet zo gek. Dan kan je nog steeds in het weekend een wat verdere rit maken om Lauwman te bezoeken.
Ja. En is hiervan voor ons op de weg meer ruimte, Wouter. Hartelijk dank, Henk Stipdonk, directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
De rijimpressie.
Ja, Meijnert reed bescheiden. Bescheiden.
Ja.
Ja, dat is een bescheiden kleur, toch? Dat is gewoon een beetje een donkere.
Ja, blauw.
Blauw, ja bescheiden.
Blauw.
Porsche, Panamera. En om precies zijn de 4 SE Hybrid.
De tweede generatie Porsche Panamera gaat alweer een paar jaartjes mee. Sinds 2016. En dan is het tegenwoordig toch ook wel weer tijd voor een facelift natuurlijk. Nou, van de buitenkant hebben ze die vrij subtiel gehouden. Geen te dik met bilvet ingespoten lippen of een naar achter getrokken gezicht. Nee, je moet echt even goed kijken. En dan zie je nieuwe koplampen,
een nieuwe bumper, nieuw sportuitlaatsysteem. Moet je wel even op de grond gaan liggen. Ja, zijn we bij de radio natuurlijk dol op, hè? Zo'n sportuitlaatsysteem, dat begrijp je. Belangrijkste aanpassingen, die vind je echter niet aan de buitenkant. Grote veranderingen merk je pas als je de startknop omdraait. Ja ja, Porsche is eigenwijs. De meeste auto's hebben tegenwoordig een startknop die je moet indrukken. Porsche heeft een soort vaste sleutel links van het stuur geplaatst die je even moet omdraaien. Vind ik altijd leuk, dat soort geintjes. Je moet wel een zeer goed geoefend oor hebben om de verschillen te horen aan de motorisering, hè? Maar de veranderingen zijn toch best wel behoorlijk. Met name bij de stekkerhybrides. Als aanvulling op de bestaande hybrides is er nu ook de 4S e-hybrid. Ten opzichte van de oude 4E hybrid heeft de combinatie van de elektromotor en de 2,9 liter V6 wat extra vermogen gekregen, waardoor je nu 560 pk tot je beschikking hebt. En dat is best een hoop. Ja. Nou, daar doet hij dan ook best leuke dingen mee. Hè? Van 0 tot 100 in 3,7 seconden. Een top van net geen 300 km per uur. Beetje wind in de rug, dan ga je ook dat nog redden, denk ik. En niet onbelangrijk, het accupakket is een stukje groter geworden. Dat betekent dat je nu iets meer dan 50 kilometer volledig elektrisch zou moeten kunnen rijden. Mij lukt het niet, maar goed, woon-werkverkeer zou vrij gemakkelijk op de batterij moeten kunnen. Als je tenminste wel netjes oplaadt, hè? Moet je langere afstanden, ja, dan schakelt die automatisch over naar de V6... Klinkt overigens makkelijker dan het lijkt, hè? En de bestuurder hoeft er ook echt niks aan te doen. Maar de auto moet toch wel even omschakelen van de ene aandrijving naar de andere. Nou, dat doet de Panamera 4S e-hybrid eigenlijk ongelooflijk snel. En vooral heel erg soepel. Je merkt nog wel even dat hij tijd nodig heeft om om te schakelen. Maar het gaat zoveel soepeler alweer dan de vorige hybride versie. Het zit allemaal ook weer gewoon ongelooflijk knap in elkaar. Toch, ja, heb ik wat moeite met deze Panamera. Hij maakt namelijk geen echte keuzes, hè. Dat doet hij dan op een ongelooflijk goede manier, hoor. Dat geen keuzes maken. Of het nou de full electric stand is of de Sport Plus. In het laatste geval rijdt hij gewoon heel erg sportief. Kan voor een onervaren chauffeur nog best wel even wennen zijn. Rijtraining hier en daar kan geen kwaad. Maar toch, hè, als je dan zo nodig elektrisch wil rijden, ja, dan ga je gewoon voor de Taycan. En als je heel graag sportief wil rijden, dan heeft Porsche gewoon van alles te kiezen. En dit is een auto, ja, voor de lange afstanden op de autobaan. Urenlang knallen en toch, ja, gewoon ontspannen aankomen op de plaats van bestemming. En dit is uiteindelijk gewoon het compromis van Porsche om de diesel uit het gamma te krijgen. Geen echte keuze. En in Nederland, ja, dat is natuurlijk het goede nieuws. Scheelt een hybride behoorlijk weer wat centjes aan BPM. Want minder CO2-uitstoot. En dan zeg ik het nog maar eens. Wel stekkeren dan, hè?
Porsche Panamera 4S e-hybrid.
Ja, veilige vierwielaandrijving. Hè?
Ja. Ja.
Fijn, hè?
Nou, het is best een fijne auto, ja. Ja, maar als ik een Porsche mocht kiezen, kon kiezen, dan zou het wel iets anders worden.
Ja, ja, dat is wel interessant, hè? Zeg maar, wil je als autoliefhebber dat je eerste Porsche, dat dat niet een 911 of een Boxer of een Cayman is, maar een, ja, Panamera.
Als je baas tegen je zegt, joh, Meijnert, je moet heel veel lange ritten maken en je krijgt van mij een Porsche Panamera 4S e-hybrid, dan word ik heel blij, hoor. Ja.
Ja. Ja, ja, en ook als je de bijtelling moet pakken, dan word je wel wat minder blij.
Ja, ja, precies. Ja.
Kost je eigenlijk, hebben we dat geroepen?
Ik weet het even niet of we dat hebben gezegd. Hebben we dat gezegd? Veel.
Veel. Ja, ja, volgens mij begint een beetje bij 130 of zo. En voor je eerste jaar is het vast nog ietsje duurder.
130
en,
inderdaad, instappen.
Instappen. En deze had natuurlijk voor 80.000 euro opties, want zo gaat het bij Porsche. Heel graag de stiksels in de kleur van de ventilatieroosters. En die ventilatieroosters met leerbekleed, dat soort dingen kan allemaal.
Ja.
En nou ja, dan wordt het duur.
Kun je nog een mooi klokje erin zetten?
Ja. Dus sport gewoon een pakket, hè? Dan krijg je ook launch control.
Ja.
Heel belangrijk.
Heel belangrijk. Moet je hebben, moet je hebben.
Ja.
Ja, goed. Nou, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, lekker abonneren natuurlijk. En volg ons op alle socials en zo. LinkedIn doen we dat ook, ja. Heel serieus.
Ja, ja, ja.
Twitter, Instagram zijn een beetje stil de laatste tijd, zag ik. Facebook.
Pinterest. Video.
Dat is een beetje meer. Dat is meer. Dat was een vrouwending, maar ik ben ja, Pinterest een beetje uit de beeld.
TikTok
zit er nog niet op. Zouden we wel moeten doen voor de jongere doelgroep.
Zeker.
Maar goed.
We dansende auto's laten zien.
Dit sociale media advies werd u aangeboden door Meijnerd Schut en Wouter Karsen. Ja. Dat zijn wij namelijk.
Zo is dat.
En volgende week zijn we er weer.
Leuk hè?
Ja, dag.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.